zullen we een moment van stilte hebben waarin we deze dienst heel persoonlijk aan de Heere opdragen. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen, en gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het werk waarmee hij begonnen is niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar het derde en het vijfde couplet zingen, 3 en 5 van lied 113 uit Johannes de Heer. Geweldig om dat te mogen weten, dat onze Verlosser leeft. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ook al zit je misschien in de problemen. Dit is een vers wat komt uit een gedeelte uit de Bijbel, het boek Job. Waar Job alles kwijtraakt in zijn leven. Niets meer overblijft. Alleen zijn eigen leven. Hij is erg ziek. Hij heeft zweren overal. En nou ja. Het zou eigenlijk menselijk gesproken veel beter zijn dan te sterven. En dan spreekt hij het uit, ik weet, mijn Verlosser leeft. Wat geweldig om dat te mogen weten. Want als je die Verlosser mag kennen in je leven, als je Jezus mag kennen in je leven, dan mag je inderdaad ook alles verliezen, maar dan bewaar je het belangrijkste. Want als je Jezus niet hebt in je leven, als je Jezus niet kent in je leven, dan heb je uiteindelijk helemaal niets in je leven. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om deze losser, deze verlosser, de Heer Jezus, heel persoonlijk te kennen. Nou, daarvan zullen we ook veel horen, ook door de doop, waar Chris zich zal laten dopen en zal laten zien dat hij met Christus gestorven, begraven en ook weer opgestaan is. Ik wens u allen een hele fijne dienst toe met ons en ik zou willen vragen, stelt u zich open voor de aanwezigheid van God? Zit hier niet bevooroordeeld met een gesloten hart? Want het graf is open, de steen is weggerold. En dan zult u mogen ontdekken dat hier Jezus werkelijk leeft. Broeder Koerselman is vandaag jarig. En zuster Plezier en zuster Minnie Landegge zijn morgen jarig. Alvast van harte gefeliciteerd, zuster Plezier. De anderen zijn hier niet, maar we willen hen van harte Gods zegen toewensen. Volgende week wordt hier de dochter van Sander en Eline Hartman opgedragen, Lianne. En tevens heeft Sander Hartman het lidmaatschap aangevraagd voor de gemeente. En zal hij ook dan volgende week voorgesteld worden en verwelkomd worden als lid van de gemeente. We willen graag bidden in deze dienst ook voor Rinke Kusveller en Marie. Rinke die dinsdag opgenomen zal worden in een soort revalidatiecentrum. En we hopen dat hij daar ook een hele goede tijd zal hebben. Zuster Schaap is inmiddels weer thuisgekomen, waar we heel blij mee zijn. En we hopen dat ze ook weer snel haar draai zal vinden in haar eigen huis. We horen dat Doortje, de dochter van Jeroen en Eva, onverwacht gisteren thuisgekomen is. Wat fijn, en daar zijn we heel blij mee. Laten we ook bidden voor broeder Schreurs. Zuster Schreurs is bij ons. Fijn dat u de gelegenheid had om vanmorgen ook nog bij ons te zijn. En wilt u alstublieft ook de hartelijke groeten overbrengen aan broeder Schreurs. Laten we ook de Heer danken. Hans en Jannie Maurer zijn vandaag 35 jaar getrouwd. Nou, van harte gefeliciteerd Hans en Jannie zit daar. Ja, heel hartelijk gefeliciteerd. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? We danken u, Vader in de hemel, voor deze eerste dag van de week. Een nieuw begin. En elke eerste dag van de week mogen we hier als gemeente bij elkaar komen. Omdat deze eerste dag van de week de dag van u geworden is. De dag van de overwinning. De dag van de opstanding. De dag van het nieuwe leven. En Heer, het is niet zomaar toevallig dat het op de eerste dag van de week plaatsvond. Daar in Jeruzalem, dat op die eerste dag van de week ontdekt werd dat het graf waar u in gelegd werd, leeg was. Dat de ontdekking gedaan werd, Heer Jezus, dat u sterker was dan de dood. Dat u de dood heeft overwonnen. En dat de dood niet meer het laatste woord heeft in ons leven. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons met onze zonde, met ons oude leven de dood bent ingegaan. Dat u, zoals we afgelopen vrijdag erover na mochten denken, dat u daar aan het kruis al onze zonden, eigenlijk voor al onze zonden de straf gedragen hebt. En dat we bij het kruis van de Heer Jezus volkomen vergeving mogen ontvangen. En ook vergeving mogen schenken aan anderen om ons heen. Heren, maar dank u wel dat het ook paasmorgen geweest is. Dat we niet alleen weten dat er geboet is voor onze zonden, maar dat er ook nieuw leven gekomen is en dat er Jezus opgestaan is. Heer, dank u wel daarvoor. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen een hele fijne dienst geven, waarin we mogen ervaren dat u de opgestane heiland bent en door uw heilige geest in ons midden wilt zijn. Wil u bidden voor Chris als hij straks ook een getuigenis zal geven en zal vertellen waarom dat hij zich laat dopen. Heren, wilt u hem nabij zijn? En ja, het is altijd een hele uitdaging om voor zo'n grote groep mensen te vertellen wat u voor hem betekent. En ik wil u bidden, Heren, wilt u hem vrijmoedigheid geven en de volheid van uw heilige geest? Heren, wilt u deze dienst zegenen als uw woord ook verkondigd zal worden? Wilt u tot onze harten spreken? En laat het zo zijn, Heer, dat we ook uw woord zullen begrijpen en ook naar uw woord zullen handelen. Heren, wilt u met de kinderen zijn van de gemeente die op de zondagsschool zijn, de crèche of de peutergroep? Heren, wilt u hen ook zegenen? Dank u wel, Heer, dat u ons als gemeente zo rijk gezegend heeft met zoveel kinderen, zoveel jeugd, jongeren onder ons, met oud en jong. Heer, dank u wel voor het werk wat u doet zo in de gemeente. Wil u danken, Heer, voor broeder Koerselman, die vandaag zijn verjaardag viert. Wilt u hem zegenen, samen met zijn vrouw en gezin. Wil u danken voor zuster Mini Landegge en voor zuster Plezier, dat ze morgen hun verjaardag mogen vieren. Heer, wilt u hen ook zegenen. Heer, dank u wel voor Doortje dat ze thuis is. Wilt u Eva en Jeroen ook helpen om goed voor haar te kunnen zorgen. En dank u wel, Heer, dat we haar ook op mogen dragen aan uw genade. Heer, we danken u voor beide broeders, dat ze bereid zijn om uw gemeente hier te willen dienen als oudste. En ik wil u vragen, Heer, wilt u hen een goede voorbereidingstijd daarvoor geven? En dat we als gemeente ook de volle vrijmoedigheid mogen hebben om hen als oudsten in de gemeente te mogen aanvaarden. Heer, we willen u bidden, wilt u met Rinke zijn, als hij dinsdag opgenomen zal worden in een revalidatiecentrum in Duitsland. Wilt u met hem meegaan en wilt u hem alstublieft een voorspoedig herstel schenken. Dank u wel voor zuster Schaap dat ze weer thuisgekomen is. Wilt u haar zegenen en dat ze ook haar draai weer mag vinden in haar eigen huis. Wil u danken voor broeder Schreurs dat hij ook aan het einde, gewoon dit, menselijk gesproken het einde van zijn leven, toch zo duidelijk mag ervaren dat u ook bij hem wilt zijn. En ik wil u bidden, wilt u zuster en broeder Schreurs uw rijke troost schenken. En dat ze mogen weten, Heere, dat u rondom hen bent. Wil u bidden, Heere, wilt u met Hans en Jannie zijn? Dank u wel dat u hen 35 jaar voor elkaar gespaard heeft. Ik wil u danken, Heer, voor hen beiden. De manier waarop ze in hun gezin staan. De manier waarop ze ook in de gemeente u mogen dienen. En ik wil u bidden, Heere, wilt u Hans en Jannie een bijzonder fijne dag vandaag geven. En ook de jaren die nog voor hen liggen, dat ze mogen weten, Heer, dat u voor hen uitgaat. En dat u uw zegenende handen over hen uit wilt spreiden. Zo willen we u danken, Heer, ook voor uw volk Israël. We weten dat Pasen en Goede Vrijdag in Israël altijd een soort bedreiging vormt voor het Joodse volk. We kennen ook de uitspraken van de bisschop in Rome over het antisemitisme. We willen u danken, Heer, dat u een vurige muur rondom uw volk wilt zijn. Dat u uw volk Israël wilt bewaren. En dat eens de vredevorst, de koning van Israël, de Heer Jezus, terug zal komen. En de vrede van Jeruzalem wereldwijd aanwezig zal zijn. Heere, dank u wel dat we daarna uit mogen kijken. Wil u bidden, Heere, voor het werk wat Margriet mag doen, waar we volgende week voor mogen collecteren. Heere, wilt u Margriet beschermen en haar ook helpen in het verre oosten, het verre Azië, om daar ook uw naam groot te maken. Wil u bidden voor onze broeders en zusters die in de gevangenis zitten, vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heere, geef hen volharding en laat hen ervaren dat u heel dicht bij hen bent. Heer, zo willen we deze dag, deze dienst aan u opdragen. Wilt u ons uw zegen geven? We vragen dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Laten we met elkaar de opstandingsgeschiedenis lezen uit Johannes hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 18. Johannes 20, vers 1 tot en met 18. De oude apostel Johannes heeft deze woorden opgeschreven aan het einde van de eerste eeuw. Hij was er heel dichtbij. En ik hoop dat wij er ook heel dichtbij zullen zijn als we dit gaan lezen. Johannes hoofdstuk 20, te beginnen bij vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, die Jezus lief had, en zeide tot hen, Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En zich vooroverbuigende zag hij de linnen windsels liggen, maar hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen, maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde, want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weder naar huis. En Maria stond buiten, dicht bij het graf, wenende. Terwijl ze dan weende, boog zij zich voorover naar het graf en ze zag twee engelen zitten in witte klederen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tot haar: vrouw, waarom weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Ze meende dat het de hovenier was. En ze zeiden tot hem: Heere, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem neergelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. En Jezus zei tot haar: Maria. Ze keerde zich om en zeiden tot hem in het Hebreeuws: Rabboni. Dat wil zeggen: meester. Jezus zei tot haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heere had gezien en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover uit het evangelie van Johannes. We gaan met elkaar nog een lied zingen voordat we hier over na gaan denken. En dat is lied 181. Majesteit, groot is zijn majesteit. We zingen dit normaal gesproken altijd zo anderhalf keer. De helft herhalen we nog een keer. Majesteit, groot is uw majesteit. Wat een geweldig lied. De majesteit van God die zo tot uiting komt bij de opstanding van de Heer Jezus. Weet je, er is in dat wat er gebeurt in de schepping en dat wat er gebeurt in het plan van God altijd zo'n verbond, zo'n verbintenis. Het heeft eigenlijk zoveel met elkaar te maken. Toen het duister werd, hebben we vrijdag gezien, toen was de zondelast van de hele wereld over de Jezus heen gekomen. Het werd donker. Je zou kunnen zeggen, de natuur reageerde op Gods plan, op dat wat er gebeurde met de Jezus. En dat zien we ook vandaag. Vandaag is het Pasen. En wat zien we om ons heen, als we zo naar de natuur om ons heen kijken? De dode natuur komt weer tot leven. Dat is niet zomaar toevallig. In de Bijbel staat, kijk naar de natuur. Kijk naar de schepping. En dan ga je in God geloven. Dan ga je niet in de evolutie geloven. Dan ga je niet geloven dat alles in een wanorde ontstaan is. Maar dan ga je geloven dat er een schepper is die het allemaal zo mooi gemaakt heeft. Kijk naar de schepping. Kijkt u straks als u naar huis gaat naar de bomen die uitlopen. De bloemen die weer gaan bloeien. Uit de dood komt nieuw leven. En ook dat kunnen we vanmorgen ontdekken. We hebben stilgestaan bij de begrafenis van de Jezus. Waar werd de Jezus begraven? In het graf van een ander. Hij had niet eens een eigen graf. Hij had niet een plaats waar hij geboren kon worden. Hij had niet een plaats om rustig te sterven. Hij had niet een plek om begraven te worden. Hij werd begraven in het graf van een ander. De rijke Jozef van Arimathea, die aan Pilatus vroeg, mag ik het lichaam van Jezus in mijn graf leggen? En Jozef van Arimathea was een rijk man. En samen met Nicodemus, die 's nachts een keer bij hem gekomen was, een van de grootste leraren van Israël, hebben ze hem in het geheim weggenomen en in het graf gelegd van de rijken. Zou het zomaar toevallig geweest zijn dat 700 jaar voor Christus Jesaja al schrijft in Jesaja 53, hij wordt begraven in het graf van een rijke. Weet u, daar staat in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15, dat Christus gestorven is zoals de schrift het aangegeven heeft. Precies op de paas, op het paascha van het Joodse volk, is Christus als paaslam gestorven. Precies op dat moment. We lezen verder in datzelfde vers, hij is begraven zoals de schrift het ook aangegeven heeft. En hij is ook opgestaan, zoals de Bijbel het gezegd heeft. Mensen, dit is zo ontzettend interessant om die oude boeken die al 5, 6, 700 jaar voor Christus geschreven zijn, om die in de begrafenis, het sterven, de begrafenis en de opstanding van Christus letterlijk vervuld te zien. Dat is niet zomaar mensenwerk. Dat moet wel Gods werk geweest zijn. De Heer Jezus werd begraven. Hij werd omwikkeld met linnen doeken, een zweetdoek over zijn hoofd gelegd. Als een soort mummie, helemaal omwikkeld, werd de Jezus daar in het graf van Jozef van Arimathea gelegd. We lezen dat de vrouwen, die hebben het bezien, die hebben het bekeken. En dan lees je aan het einde van die dag, en de vrouwen zaten tegenover het graf. Het leek net of ze de wacht hielden. Zo eindigde die dag waarop de Heer Jezus stierf. En toen kwam de feestsabbat. De eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Dat was een grote sabbat, zoals dat in Johannes ook aangekondigd werd. Toen kwam er een dag waarop de vrouwen de specerijen ingekocht hebben. De specerijen klaargemaakt hebben om hun Heer en Heiland te kunnen balsemen. Want daar was op de dag van het sterven van Jezus geen tijd voor geweest. Ze hadden bij het graf gestaan. Ze hadden geen tijd gehad om de Jezus te balsemen. En dan staat er, en toen rusten zij naar het gebod van de Heere op de zevende dag van de week. Toen kwam de wekelijkse Sabbat. Vandaar inderdaad dat er Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf gelegen had. En toen brak de eerste dag van de week aan. En u weet waarschijnlijk wel dat de dag in Israël begint bij de avondschemering. Als het nog donker is, als het net donker wordt. En dan lezen we hier dat zelfs toen het nog donker was, bij het krieken van de dag, zegt een andere evangelist, gingen deze vrouwen op weg naar het graf. Je vraagt je af, waarom niet Johannes? Waarom niet Petrus? Waarom niet een van de andere apostelen? Waarom wel deze 2 vrouwen? Of deze 2, misschien wel 4 vrouwen? De andere evangelisten spreken van, ook die andere Maria was erbij. En een Johanna was erbij. En een Salome was erbij. Maar Johannes focust eigenlijk alleen maar op Maria van Magdalena. Heel vroeg ging zij naar het graf. Weet u, de Heer Jezus had zo'n enorme plek in haar leven ingenomen. Die dagen die er geweest waren, kwam ze niet tot rust. Ze wilde zo dicht bij Jezus zijn. En ze dacht, ja, dan moet ik naar het graf. Dan moet ik naar het graf. En ze hadden ook specerijen meegenomen om Jezus te balsemen. Weet u, normaal gesproken zou je dan als vrouwen met elkaar gaan argumenteren. En zeggen van, ja, ach ja, we kunnen wel gaan, maar dat helpt toch niks. Er ligt een hele grote steen voor het graf. Ik heb gehoord dat er soldaten voor het graf staan. Maar toch wonderlijk, hè? Ze argumenteren niet. Want meestal als je gaat argumenteren, dan kom je niet veel verder in het geloof. Eigenlijk in een soort blind geloof gaan ze maar gewoon op weg naar het graf. Ze denken niet aan die grote steen. Ze denken niet aan die wachters. Ze denken niet aan de problemen die ze onderweg zouden kunnen krijgen. In het geloof gaan ze naar het graf. Misschien zijn er heel veel mensen onder ons die allerlei argumentaties hebben. Allerlei dingen beredeneren. Dan kom je niet veel verder. Je mag heel eenvoudig je geloof in Jezus hebben. En het geloof in Christus, ja, dan verdwijnt eigenlijk alle argumentatie. Dan ga je in het geloof op pad. En dan is het eerste teken van de opstanding van Christus, de eerste teken is dat de steen is weggenomen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk had de Jezus ook het graf kunnen verlaten met die dikke steen ervoor. We lezen later dat de Jezus zelfs een ruimte binnenkwam terwijl de deuren nog dicht waren. Die steen had hem niet tegen kunnen houden. Maar die steen was weggerold. We lezen in Matthäus dat op een gegeven moment de wachten, het is toch eigenlijk vreemd, hè, dat het graf, dat was verzegeld met het zegel van Pilatus. Hij had wachters ervoor gezet, een afdeling van soldaten, zodat ze er zeker van konden zijn dat er niets zou gebeuren met het graf. Eigenlijk te gek voor woorden, dat je een aantal soldaten op wacht zet bij iemand die gestorven is. Zo bang zijn ze voor dat wat er gaat gebeuren met Jezus, voor iemand die gestorven is. Zij hielden er in ieder geval wel rekening mee dat dat zou kunnen gaan gebeuren. En dan lees je in Matthäus dat er een engel uit de hemel kwam en een aardbeving kwam er. De steen werd weggerold en de engel zette zich op de steen. En de wachters, die waren zo bevreesd, ze vielen als doden op de grond. Zo'n angst. Dat gebeurde. Weet je, het feit dat die zware steen weggerold werd. Er staat in het Grieks het woordje dat deze vrouwen deze steen zagen als een weggenomene. Die steen was een weggenomene, een weggerolde steen. Wat een geweldige overwinning. De Pasen, het paasfeest, de opstanding van Christus, broeders en zusters, vrienden, is de grootste overwinning. En dat is het eerste teken, de grootste overwinning die ooit hier op aarde behaald is. Keizer Caesar, Julius Caesar, heeft grote overwinningen behaald. Maar hij kon de dood niet overwinnen. De dood heeft hem overwonnen. Napoleon heeft bijna heel Europa tot in Rusland overwonnen. Maar hij kon de dood niet overwinnen. De dood is de grootste vijand die niemand kan overwinnen, behalve de Heer Jezus. En daarom staat er ook zo prachtig dat de Heer Jezus door de majesteit van de Vader opgestaan is. Hij leeft. En mensen, broeders en zusters onder ons, als jij hier naartoe gekomen bent en denkt van met de dood is alles uit, of de dood is de grote punt achter mijn leven, dan kan ik je dit met een hand op mijn hart zeggen: de dood is overwonnen. En de dood hoeft niet het laatste woord in jouw leven te hebben. In Christus ontvang je opstandingsleven, eeuwig leven. Je kunt die opstandingskracht in jouw leven ervaren. Misschien ligt er vandaag nog een hele dikke steen voor jouw hart. Misschien ben je zo versteend van binnen dat het je misschien niet eens raakt als misschien Christus straks een getuigenis zal geven. Of het je misschien niet eens raakt als we zo'n prachtig lied zingen over de opstanding van Jezus. Vandaag kan het ook voor jou Pasen worden. Vandaag kan ook voor jou die steen weggerold worden, die steen van kritiek, die steen van argumentatie, die steen van ongeloof, die steen van verbittering, die steen van lijden in je leven, waardoor je soms zo versteend wordt in je leven. De Heer die wil die steen ook uit jouw leven wegnemen. Dan wordt het voor jou ook Pasen. De majesteit van God is veel groter dan alle problemen, alle weerstand in jouw leven. Het tweede teken. Niet alleen die steen was weggerold, maar uiteindelijk bogen Petrus en Johannes, Johannes als eerste, die geroepen werd door Maria, zich in het graf. Ze bogen zich voorover. We zien hier dat Petrus en Johannes uit Jeruzalem naar het graf toe rennen. Johannes was in een betere conditie. En wat zal die Petrus, die altijd de eerste overal wilde zijn, dat moeilijk gevonden hebben? Dat hij tegen de rug van Johannes aankeek en dat Johannes voor hem uitliep. En ik weet niet hoe lang Johannes daar in zijn eentje daar bij het graf geweest is. Maar hij zal er lang genoeg bij het graf geweest zijn om tot een conclusie te komen. Want Johannes die zag niet alleen dat die steen weggerold was. Johannes zag ook dat daar in het graf de windsels lagen van Jezus. Waarmee hij helemaal omwikkeld geweest is. En zijn zweetdoek. En weet je, dan staat er iets heel wonderlijks. Toen Johannes dat zag, hij ging niet naar binnen. Hij boog zich voorover en hij keek in het graf. En dat was voor Johannes eigenlijk genoeg. Hij heeft erover nagedacht voordat Petrus kwam. En hij dacht, de steen weggerold, dat is het één. Maar dat die windsels hier liggen en die zweetdoek, dan kan het niet zo zijn dat de Heer Jezus als het ware zomaar ergens anders neergelegd is. Ze hebben hem ontwikkeld, ze hebben de linnen doeken van hem afgewikkeld. Wat? Hij begon erover na te denken. Hij denkt, dit kan niet zomaar een lijkroof geweest zijn. Hier moet iets anders gebeurd zijn. En weet je, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want dan maakt Johannes daar zijn conclusie. En dan staat, en Johannes, daar staat er letterlijk, Johannes kwam tot geloof. Johannes kwam tot geloof. Hij begreep toen al, als eerste dat Jezus opgestaan is. Dat de linnen windsels van hem afgevallen zijn. En dat hij als de levende Heer en Heiland uit het graf opgestaan is. En daar staat er zo mooi achter. Hij kwam tot geloof toen hij dat zag. Toen hij het ervaren heeft. En daar staat er, want hij kende de schriften nog niet. Hij kende de schriften nog niet. Hij moest het zien. En toen dacht hij, oh ja. Toen moest hij terugdenken, misschien wel, aan koning Darius. Koning Darius die Daniël in de leeuwenkuil gegooid had. Onschuldig. En 's morgens heel vroeg bij het krieken van de dag staat er naar de leeuwenkuil ging om te roepen: Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God u kunnen redden uit de klauwen van de leeuw? En wat gebeurt er dan? Ook die steen die verzegeld werd door de koning, werd weggerold. En dan lezen we dat Daniël tot de koning roept van tussen de leeuwen vandaan: de God die ik dien heeft mij gered. Ik ben in leven gebleven. En dan wordt Daniël uit die leeuwenkuil geroepen. Hij kende de schrift nog niet. Of denk aan een Jona, die zo overboord in de zee geworpen werd en als dood gewaand werd. Jona is er niet meer. En na 3 dagen werd Jona door de grote vis uitgespuugd op het strand bij Haifa, bij Joppe. Bij Joppe bedoel ik. Jona die na 3 dagen, als het ware, weer levend tevoorschijn kwam. Hij kende de schriften nog niet. De Heer Jezus opgestaan naar de schriften. En broeders en zusters, als je de Bijbel leest, als je alleen het Oude Testament al zou lezen, dan kom je al tot de conclusie, Jezus is opgestaan. Toen de Heer Jezus geboren werd, werd hij omwikkeld met linnen doeken. Toen hij stierf en begraven werd, werd hij omwikkeld met linnen windselen. Hij was gebonden aan deze wereld, gebonden aan het aardse leven. Hij heeft het aardse leven losgelaten. De windsels, de zweedoek, ze waren niet meer nodig, want de dood was er niet meer. De dood was overwonnen. De rups had zijn kokonnetje achtergelaten. En de vlinder was gevlogen. Oh, wat een prachtig mooi beeld. Hoe deze rups een vlinder werd. Hoe de Heer Jezus opstond. Hoe de natuur, hoe de schepping vertelt over de almacht van God. Maria, of Johannes, kwam tot geloof. Bij het kruis stond Johannes en hij zag hoe ze zijn beenderen niet braken, terwijl van de 2 misdadigers de beenderen wel gebroken werden. En daar staat van: Johannes kwam tot geloof. Hij was het paaslam, want van het paaslam zouden de beenderen niet gebroken worden. Hij kwam tot geloof in het paaslam bij het kruis. En hij komt tot het geloof hier in het graf. En hij ziet hier Jezus niet alleen als het paaslam, maar als de Zoon van God. Bent u ook tot geloof gekomen? Gelooft u ook dat hier Jezus waarlijk opgestaan is? Dan kom je bij het derde teken. Je ontdekt de steen die weggerold is. Je gelooft omdat je de windsels ziet en het graf leeg is. En Jezus niet zomaar ergens anders neergelegd is, maar het aardse leven, de windsels, achter zich gelaten heeft. En dan? Ja, dan mag je hem gaan ontmoeten, als je tot geloof gekomen bent. Mensen, wat is het geweldig. We kunnen elkaar begroeten. De Heer is waarlijk opgestaan. Vanmorgen. En hij is verschenen. 40 dagen lang is hij verschenen. Aan zoveel mensen. Op een gegeven moment aan honderden tegelijk. waarvan Paulus zegt dat het merendeel, toen hij de brief van Korinthe schreef, nog in leven was. Johannes kwam tot geloof. Petrus nog niet. Er staat dat Petrus was verbaasd. En Maria, die stond er ook in de buurt, was verdrietig. Drie verschillende mensen. Johannes gelovig, maar nog een heel stil geloof. Hij kon Maria nog niet troosten. Hij kon nog niet tegen Petrus zeggen, Jezus is opgestaan. Het was een geloof wat begon in zijn leven. Een stil geloof, wat nog moest groeien. En ze lieten Maria met haar verdriet alleen achter bij het graf. Maria ging het graf in. Maria zag de twee engelen zitten. Engelen, één engel aan het hoofdeinde waar Jezus gelegen had en een engel aan het voeteinde waar Jezus gelegen had. En dat maakte totaal geen indruk op het leven van Maria. Dat is ook niet zomaar. Maria was een vrouw die uit de occulte wereld, uit de duistere machten, door Jezus vrijgemaakt werd. Het is bekend dat Maria 7 demonen in zich had. Zo bezeten was Maria. En door de Jezus is Maria bevrijd. En natuurlijk, als je dat meegemaakt hebt, als je zo in die duistere wereld geleefd hebt zoals Maria, dan sta je niet zo te kijken dat je ineens een verschijning ziet. Want ach, dat heeft ze zoveel meegemaakt. En zelfs deze twee engelen van God, die verbaasden haar niet. En die konden ook niet de plaats van de Jezus innemen. Maria wilde geen engelen zien. Maria wilde de Jezus ontmoeten. En wat is het eigenlijk mooi in de Bijbel, dat bij de geboorte van de Jezus waren er engelen. Toen de Jezus verzocht werd in de woestijn, waren er engelen. Toen de Jezus gebeden heeft in de hof van Gethsemane, kwam er volgens Lucas een engel om hem kracht te geven. Toen de Jezus opstond uit de dood, waren er engelen. Toen de Jezus naar de hemel voer, waren er engelen. En als de Jezus terugkomt, zal de Jezus ook begeleid worden met engelen. De Jezus zei, je zult de engelen van God zien opstijgen en nederdalen op het hoofd van de Zoon van God. Ook Maria zag deze windsels. Natuurlijk zag ze die windsels, zoals Petrus ze ook gezien heeft. Ze zag het open graf. Ze zag de weggerolde steen. Ze zag de engelen. Maar ze geloofde niet. Ze was zo verdrietig. De engelen vroegen, vrouw, wat zoekt gij? En dan draait Maria zich om en dan verlaat ze het graf. En dan ziet ze daar iemand staan. En dan denkt ze dat het de tuinman is. En dan ziet ze die tuinman staan en die tuinman die vraagt aan haar, vrouw, wat zoek je? Waarom ben je zo verdrietig? Wat zoek je? De tuinman. Het is toch onvoorstelbaar dat de Heer Jezus daar gezien wordt als een tuinman. Zo menselijk. Zo'n verheerlijkte mensenzoon. De Heer Jezus verscheen daar voor haar als een tuinman. En toch niet herkenbaar. Als er één deze tuinman moest herkennen, dan was het toch wel Maria geweest. Of de Heer Jezus die wandelt met twee discipelen op weg naar Emmaus. Hij spreekt met hen. Hij gaat met hen en endt op. Maar ze herkennen hem niet. Alleen toen Jezus het brood met hen brak. Toen herkenden ze hem. Of die man die aan de oever van het meer van Tiberias staat en zegt, joh, je moet je net aan de andere kant uitgooien. Nou, dat kwam hen toch wel een beetje bekend voor. Maar ze wisten niet dat het Jezus was. Sommige mensen zijn zo vol van Jezus, maar ook zo vol van verdriet en van bitterheid en van zorg, dat ze Jezus niet eens herkennen. En dat er Jezus voor hen verborgen blijft. En dan zegt er Jezus maar één naam. Dan zegt er Jezus heel eenvoudig Maria. Maria. We lezen in de Bijbel dat de herder is geslagen. De kudde is verstrooid. En hier komt die goede herder die roept zijn eigen schapen bij name. En hier wordt het heel persoonlijk. Eerst zegt Maria nog, wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Dan is Maria met een aantal vrouwen daar. En nu zegt Maria, ik weet niet waar Jezus is. Is hij misschien een Maria? Is hij misschien iemand die zegt, ik weet niet waar Jezus is? Waar hebben ze hem gelegd? Wat is er met hem gebeurd? Weet je, de Heer Jezus die roept jou bij naam. Hij kent je naam. De Heer Jezus is een persoonlijk iemand voor jou. Een persoonlijke, liefhebbende herder. Er staat in Jesaja, ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. De herder roept ons bij onze naam. En dan zien we dat grote, mooie wonder wat er gebeurde bij Maria. Want daar staat er, Maria keerde zich om. Wat betekent dat? Maria stond met de rug naar Jezus toe. Maria stond in wezen met de rug naar Jezus toe. Misschien zijn er ook onder ons wel mensen die eigenlijk met de rug naar Jezus toe staan. Vind je het gek dat je dan niet weet dat hij er is? Vind je het gek dat je hem dan niet ontmoet hebt? Zou je vanmorgen niet die beslissing willen nemen om je om te keren? Om niet met je rug naar Jezus te blijven staan, maar je naar hem toe te keren. En dan te mogen ontdekken dat hij je bij je naam roept. En dan te mogen zeggen, Rabboni, zoals Maria gewend was om haar meester te noemen. De opperrabbijn, de grootste meester, de grootste heer die ze ooit heeft gekend in haar leven. Ze wilde de Jezus wel vastpakken en vasthouden. Maar de Jezus zegt, houd me niet vast. Mijn tijd hier op aarde, de 33 jaar hier op aarde zijn voorbij. Houd mij niet vast in het aardse leven. Ik heb een andere taak te doen. Ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. Ga naar mijn broeders en vertel hun dat ik opgevaren ben. Nee, je kunt Jezus, de aardse Jezus, kun je hier niet op aarde vasthouden. Hij heeft zijn werk hier op aarde gedaan. Maar er is een nieuwe taak voor ons. Een nieuwe taak voor Jezus in de hemel. Om daar voor ons te bidden. Daar voor ons te pleiten. Daar voor ons de plaats voor te bereiden. Voordat hij ons thuis zal halen. Nee, Maria mag die geweldige taak vervullen. Ga naar mijn broeders. Het zijn niet dienstknechten van mij. Het zijn niet vrienden van mij, zoals hij later zegt. Het zijn broeders van mij geworden. Hij schaamt zich niet om zijn apostelen broeders te noemen. Zelfs een Petrus niet, die hem verloochend heeft. Is dat niet het mooiste wat je mag ervaren? Dat Jezus, de opgestane heiland, jou, u en mij, broeder noemt. Een broeder van hem. En een kind van onze hemelse vader. Ga maar naar mij. Ik ga naar mijn vader en naar uw vader. Die vader van mij is ook de vader van Petrus. Is ook de vader van Maria. Is de vader van Thomas. Is de vader van u. Door het geloof in de Jezus. Daar is Pasen. Opgenomen in een nieuwe familie. Oh, wat geweldig. Mag ik u uitnodigen om vanmorgen niet met de rug naar de Jezus te staan, maar u om te keren en te zien wat Jezus in het leven van ons gedaan heeft, toen, maar ook in het leven van Chris gedaan heeft. En daarover gaat Chris zo dadelijk vertellen. Maar eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen.
Amen.
We gaan uit de bundel, het supplement 11, zingen. Ik ken een trouwe heiland. En terwijl we naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden. We gaan dit keer twee collecten in één ronde doen. De eerste collect is voor het werk wat we doen in de gemeente. En de tweede collecte, die in dezelfde ronde zal komen, is voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten. En ik wil u van harte aanbevelen en ja, ook uitnodigen om ook de Heere uw offer te geven. Uw paasoffer. Hij heeft zoveel aan ons gegeven. Laten we gaan luisteren naar het voorspel. Ik dien een trouwe heiland.
Thank you.
wil ook graag Chris de gelegenheid geven om zijn getuigenis te geven. Heb je een dingetje nodig? Of, ja?
Dankjewel. Okay. Goedemorgen allemaal. Ik ben Chris Korti. Ik zal even kort vertellen hoe ik tot de keuze ben gekomen om mij te laten dopen. Ik ben altijd, ik ben in de kerk hier opgegroeid. Ik ben hier opgedragen. Daar ben ik de Heer heel dankbaar voor. Het heeft dus voor mij ook wel wat makkelijker gemaakt. Mijn leven, ik heb altijd wel gevoeld dat God bij mij was. Ik voelde me ook altijd wel christen. Maar het is echt vanaf mijn 16, 17e, denk ik daar ergens, dat ik echt heel erg ben gegroeid in mijn geloof. Ik ben door aandringen van iemand toen ook wat meer naar het jeugdappel gekomen. En ik voelde me daar heel thuis. En ook mede daardoor ben ik nog meer met het geloof gaan doen. En meer de Bijbel gaan lezen. En meer tot God bidden. En ik voelde me echt alsof gewoon een gat in mijn leven daardoor werd gevuld. En, dat was een heel fijn gevoel wel. Ik heb in Bijbeltekst. Het is ongeveer de enige die ik nog onthouden heb van de zondagschool. Het Spreuken 3 vers 5. Het is, vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen en dan zal hij uw paden recht maken. Ik heb daar met iemand nog over gesproken van vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Je zegt het wel heel makkelijk, maar als je erover nadenkt in sommige situaties, of je dan ook echt puur op de Heer kan vertrouwen, kan je dat dan ook? En dat is ook wel moeilijk. En ik heb daar veel over nagedacht en ook voor gebeden. En voor mij, ik kan gewoon uit de grond van mijn hart zeggen dat ik wel op de Heer vertrouw. En ik wil ook mijn leven door hem laten leiden. En ik wil hem ook in al mijn wegen kennen, als niet op mijn eigen inzicht, op mijn eigen keuzes, niet bouwen. Maar als de Heer iets van mij vraagt, wil ik hem daar ook op antwoorden en doen zoals hij dat wil. Wat mij ook lang heeft tegengehouden of wel van het doop. Ik vond het altijd spannend. Ik vond me nog niet volwassen genoeg of zo. En vanmorgen las ik een tekst. Die moet ik even erbij halen. Die weet ik niet uit mijn hoofd. Dat was Markus 16, vers 16. Dan staat wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. En ik heb altijd wel het gevoel gehad van ik geloof wel. Maar de doop, wat houd je dan eigenlijk tegen? Ik bedoel, we hebben hier gewoon de vrijheid om ons te laten dopen. En als je gelooft, dan denk ik echt, daar kwam ik echt vanmorgen eigenlijk pas achter. Wat houd je nou echt tegen om je te laten dopen? Je bedenkt vaak, tenminste in mijn geval, was een beetje smoesjes misschien. Van het is spannend om daarvoor te staan. Ja, maar ik denk dat het altijd wel spannend blijft. En ook dit van, als je echt gelooft, laat je dan ook gewoon dopen, zou ik zeggen. Blijf spannend. Dankjewel.
Harm die gaat met ons nog een paar liederen zingen, terwijl wij ons omkleden en dan willen we graag tot de doop overgaan. Geweldig om dat zo te mogen horen, hoe iemand kiest voor de Heer Jezus en dan ook af wil dalen in het watergraf. En u komt ons Heer in Christus tegemoet. U geeft ons Heer verlossing door zijn bloed. Nou, daar willen we dan ook van zingen. En dat zingen we uit opwekking nummer 70. Opwekking nummer 70. Chris, mag ik je uitnodigen om in het doopvont te komen? Het was fijn, Chris, om naar je getuigenis te luisteren. En ik heb een tekst voor je uitgekozen die ik graag mee wil geven. Het is uit Filippenzen 1, vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En als Chris gedoopt is, zingen we met elkaar één keer. We herhalen dit dus niet. 598 uit opwekking. Machtige Heer, grote verlosser. En dat is een vers wat je heel bewust uitgekozen hebt. Dat iedere dag kneden uw handen mij als klei. Zo vormt u mij naar uw plan. God heeft een plan met je. Hij is begonnen in je leven. En hij zal het ook vol voortzetten. Goed. Doe je handen maar samen. Chris, we hebben je getuigenis gehoord. En met grote vrijmoedigheid mogen we dan ook dopen in de opdracht van de Heer Jezus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We willen nog graag Chris aan de Heer opdragen. Ik ga met hem bidden. Bid u mee. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor Chris. Dank u wel voor de stap die hij mocht zetten om te laten zien dat hij met de Heer Jezus de dood is ingegaan. Dat hij als het ware zijn aardse windsels in het graf achter mag laten, het oude leven. En dat hij in nieuw leven met u, Heer Jezus, op mocht staan. Dank u wel voor zijn getuigenis. Dank u wel voor dit prachtige lied. U roept mij. Heer, u heeft een plan, ook met het leven van Chris. En ik wil u bidden, Heer, wilt u voor hem uitgaan? Wilt u hem bij de hand nemen? En wilt u hem leiden in uw plan? En dat hij steeds meer mag ontdekken dat u steeds meer mag groeien in zijn leven. Dat hij steeds meer op u mag gaan lijken. Heer, en ik wil u bidden, wilt u hem alstublieft volmaken van uw Heilige Geest? Heer, zegen hem, vervul hem met uw geest en maak hem tot een bruikbaar instrument in uw liefdevolle handen. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Zullen we samen deze dienst afsluiten met dankgebed? Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen, deze feestelijke paasdienst. Dank u wel dat we de boodschap van de opstanding van de Heer Jezus mochten beluisteren. Heer, dat we een keuze mochten maken om de schrift te geloven, het woord van God, om niet onze rug naar de Heer Jezus toe te keren, maar ons aangezicht om hem te ontmoeten. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u waarlijk opgestaan bent. En dat het niet zomaar een verhaal is, niet zomaar een legende, maar Heer, dat we dat zelf persoonlijk mogen ervaren, dat u de levende God bent, de levende Heer en Heiland. Veel godsdienstige leiders, die zijn gestorven. Maar u leeft, Heer Jezus. U heeft de dood overwonnen. Dank u wel. Dank u wel voor het getuigenis van Chris. Dat we daarin mochten zien dat er een moment is om het oude leven af te sluiten. Het oude leven te begraven. In het graf achter te laten. De windsels die ons vasthouden aan deze wereld los te laten. En met een nieuw leven door de majesteit van de Vader verder te mogen gaan. Heer, dank u wel voor dit paasfeest. En laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal, zoals we hier zijn, dit paasfeest in ons hart mogen ervaren. En zo willen we aan het einde van deze dienst u de gelegenheid geven, als u de Heer Jezus nog niet kent, als u misschien nog steeds met uw rug naar de Heer Jezus staat, als er misschien nog steeds een hele dikke steen tussen u en God in gerold is, dan wil ik je nu uitnodigen om heel eenvoudig, net zoals Johannes, te zeggen, ja, Heer Jezus, ik geloof dat u het bent, Heer Jezus, die de dood overwonnen heeft. Kom maar in mijn hart en wilt u mijn leven nieuw maken? Wilt u die steen van ongeloof maar wegrollen? Zullen een moment van stilte nemen waarin je dat heel persoonlijk tegen de Heer Jezus mag zeggen? Zo willen we u vragen, Heer, wilt u ons ook verder vandaag nog een hele fijne dag geven? Ook vanavond als we met elkaar een paasdienst mogen houden. Heer, wilt u veel mensen brengen? Wilt u het verlangen in ons hart geven om ook te komen? Heer, dank u wel dat we ook daarnaar uit mogen kijken. Heer, dank u wel. Wilt u met ons meegaan naar huis, ons bewaren? En wilt u ons maar tot zegen stellen met de geweldige boodschap? Want u heeft ons deze taak gegeven. Vertel het aan anderen. De Heer is waarlijk opgestaan. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Straks na de zegenbeden, aan het einde van de dienst, wil ik graag vragen of Chris met mij meegaat naar de hal. En dan kunnen de broeders en zusters je van harte God zegen toewensen. We gaan deze samenkomst afsluiten met het zingen van 213. U zij de glorie, de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En ik zou voor willen stellen om het met elkaar staande te zingen. Ontvang dan de zegen die de Heer aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot het moment dat de dag aanbreekt en Jezus terug zal komen en we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.